Daarna slaan wij op het laatste hoofdstuk uit het evangelie naar Lucas. En we lezen uit Lucas 24 de verzen 36 tot en met 53. Lucas 24 vanaf vers 36.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk als gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijn vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij hen van hen gescheiden, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het eerste hoofdstuk van het boek der Handelingen. Handelingen 1. En daarvan het laatste deel van vers 3. Handelingen 1, vers 3, het laatste gedeelte van dat vers. Waar wij lezen: en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Onze tekst is vanmorgen dus eigenlijk uit wat we zouden kunnen noemen de inleiding op het boek van de Handelingen. Het tweede boek dat de evangelist Lucas heeft geschreven onder de inspiratie van de Heilige Geest. Hij had al het evangelie geschreven, het boek dat wij het evangelie naar de beschrijving van Lucas noemen. En daarna heeft de Heilige Geest dezezelfde medicijnmeester van Griekse oorsprong gebruikt om nog een tweede deel te schrijven. Het boek van de Handelingen. Het eerste deel gaat tot en met het moment van de hemelvaart van de Heere Jezus. We hoorden dat lezen vanmorgen. Heel kort heeft aan het slot van dat eerste boek van Lucas de evangelist iets meegedeeld over de hemelvaart van de Heere Jezus, de afronding van zijn werk op aarde. En dan in het eerste hoofdstuk van zijn tweede boek vat hij de draad weer op en dan begint hij bij de weergave van de hemelvaart van Christus. Nadat hij dus in de verzen 1 tot en met 3 een soort inleidingje heeft geschreven. En in dat inleidingje heeft hij een paar dingen verteld over de periode tussen de opstanding van de Heere Jezus en zijn hemelvaart. Want er lagen 40 dagen tussen de opstanding van Christus en de hemelvaart. Bijna 6 weken. En wat heeft de Heere Jezus in die 40 dagen gedaan? Waarom is hij trouwens niet terstond na zijn opstanding ook naar de hemel gevaren? Waarom heeft hij toen nog een aantal weken op aarde doorgebracht? En wat zijn in die periode zijn werkzaamheden geweest? Nou, dat vertelt Lucas heel in het kort. Laten we die eerste 3 verzen van het begin van dit hoofdstuk als tekstverband samen nog even lezen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat, en dan komt het, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Dat is het eerste wat hier genoemd wordt. Hij heeft in die periode aan zijn apostelen bevelen gegeven, aan welke hij ook nadat hij geleden had, zichzelf levend getoond heeft. Dat viel dus ook in die periode. Hij verscheen aan hen. Hij vertoonde zich als de levende, als de opgestane, die niet langer in de greep van de dood verkeerde. En hij heeft zich vertoond als de levende, terwijl dat gepaard ging met vele gewisse kentekenen, vele gewisse tekenen, wonderen die hij verrichtte. En met die wonderen onderstreepte hij zijn boodschap. Het wonder dat hij door gesloten deuren naar binnen kwam. Het wonder dat hij zijn discipelen aan de zee van Tiberias een wonderbare visvangst gaf. 40 dagen lang is hij daarmee bezig geweest, zijnde van hen gezien en dan zijn we bij de woorden van onze tekst, sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Hij heeft zich vertoond, hij heeft bewezen dat hij leeft, hij heeft zijn discipelen op deze manier opgebeurd uit hun moedeloosheid en uit hun neerslachtigheid en uit hun neergebogenheid, want u weet hoe dat was toen Jezus gestorven was. Toen waren ze zeer mismoedig, toen hoopten ze niks meer. Toen was alles verloren in hun eigen inschatting, maar hij heeft ze opgebeurd, hij heeft ze vertroost, hij heeft ze het geloof weer doen opleven, hij heeft wonderen gedaan voor hun ogen, als even zoveel nieuwe bemoedigingen, en hij heeft tot hen gesproken. Laten we daar vanmorgen dan maar speciaal opletten. Het is een verlengde periode van onderwijs geweest. Wat een genade, nietwaar? Ze hadden al 3 jaar onderwijs gehad. 3 jaar hadden ze in de directe nabijheid van de Heer Jezus verkeerd. 3 jaar lang hadden ze, zo mogen wij wel zeggen, aan de voeten van de hoogste profeet gezeten. Hadden ze mogen luisteren naar hem die spreekt zoals nog nooit iemand eerder gesproken heeft. Wiens woorden met macht waren. En niet als de woorden van de rabbijnen, de schriftgeleerden. 3 jaar lang hebben ze het beste onderwijs gehad dat hier op aarde ooit gegeven is. Van de lippen van hem waarop genade is uitgestort. Je zou zeggen, dan moesten ze het toch wel weten. Als je op zo'n hoge school gezeten hebt, dan mag je het toch wel weten. En dan mag de Heer Jezus toch wel verwachten dat ze het inderdaad weten. En toch hebben ze kennelijk nog 6 weken langer onderwijs nodig. Hoe kwam dat dan? Nou, je mag zeggen, dat ligt natuurlijk wel aan de leerstof om te beginnen. Want die is zo omvangrijk, daar is zoveel te zeggen, dat ook de Heer Jezus daar nog lang niet over uitgesproken was in de 3 jaren die hij met hen verkeerd had. Als het, en ik kom daar zo meteen natuurlijk nog op terug, omdat het daar speciaal over ging, als het gaat om het Koninkrijk Gods, wel gemeente, dan is er inderdaad een eindeloze mogelijkheid om daarover door te spreken. Daar ligt het in de eerste plaats aan, dat het onderwijs bij de discipelen door moest gaan. En daar zijn zij niet over te blameren geweest. Maar er was nog wat anders. Want het is in die tijd dat de Heer Jezus met hen verkeerde na zijn opstanding, voorafgaande aan zijn hemelvaart, niet alleen maar over steeds weer nieuwe dingen gegaan. Nieuwe openbaringen. Nieuwe aspecten van het koninkrijk. Nieuwe vergezichten van wat God bereid heeft voor zijn volk als hij ze zalig maakt. Maar het ging ook over oude dingen. Het moest ook gaan over dingen waar het al eerder over gegaan is. Waarom dat dan? Omdat zij zo traag waren. Omdat zij zoveel nog lang niet begrepen hadden. En omdat er voor veel van wat Jezus gezegd had bij hen nog steeds geen echte plaats was geweest. Dat was trouwens toch ook de oorzaak van hun moedeloosheid. Als ze de schriften geloofd hadden en als ze het onderwijs van de Heer Jezus in de 3 jaren van zijn rondwandeling ter harte genomen hadden, dan hadden ze kunnen weten wat ze konden verwachten. Dan hadden ze kunnen weten dat ze het kruis en de dood van hun meester konden verwachten. Had hij toch over gesproken? Maar daar lag het probleem. Voor verschillende aspecten van het onderwijs van de Heer Jezus was bij hen geen plaats. En vandaar dat hij, en we vinden dat in de schriften toch ook terug in de geschiedenissen na zijn opstanding, dat hij dus zijn discipelen hun ongelovigheid moest verwijten. Dat hij tegen die Emmausgangers bijvoorbeeld moest zeggen, onverstandigen en tragen van hart, en dat is hen wel aan te rekenen. Hun traagheid, hun ongelovigheid, hun onnadenkendheid, dat is een stuk van hun schuld. En dat verklaart tegelijkertijd waarom ze zo lang in het donker zaten. Dat was hun eigen schuld. Tragen van hart. En dat is dan een tweede reden voor de Heer Jezus om nog 6 weken lang met zijn onderwijs verder te gaan. Niet tot hun eer. Zoals het nooit tot eer van een mensenkind gerekend kan worden. Als hij de woorden Gods niet gelooft. En als hij eraan voorbij leeft. En als er voor die woorden Gods geen plaats in zijn of haar hart is. En dan moet het moment komen dat ze beschaamd het hoofd gaan buigen. En dat ze ook die schuld gaan toe-eigenen. nalatigheid in het openen van de schriften. Nalatigheid in het doordenken van de woorden Gods. Maar ik zei zo pas, wat een wonder, nietwaar? De Heere Jezus gaat nog verder met zijn onderwijs. Hij neemt die klasleerlingen nog een keer onder zijn hoede. En 6 weken lang zitten ze weer in de schoolbanken. 6 weken lang neemt hij opnieuw de leiding. En gaat hij opnieuw spreken. Nieuwe en oude dingen. Want ze moeten er toch een keer leren. Gemeente, vindt u het geen wonder dat de Heer iedere keer weer bij zijn volk terugkomt? Dat hij ze iedere keer weer opzoekt. Dat hij er blijk van geeft te weten wat maaksel zij zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. Vindt u het geen wonder dat de Heere bij zijn discipelen iedere keer weer opnieuw het lesboek in de hand neemt. En dat hij ze opnieuw gaat aanwijzen. En dat hij ze dan bij tijden ook zegt. Maar ik had het u toch al geopenbaard. En u had het toch al kunnen weten. Onverstandigen. Tragen van hart. En zelfs als zulke woorden vallen, als hij de vinger op de zere plek legt, als hij het aanwijst waardoor ze in het donker zitten en maar niet verder komen, dan doet hij het nog niet hard en bits, maar dan doet hij het nog weer in liefde. Dan is nog genade op zijn lippen uitgestort. Dan is hij nog als die volkomen profeet bezig om de dwaasheden en de onkunden van zijn discipelen weg te nemen. En dan bewijst hij nog zijn zorg, zijn gedurig voortgaande zorg voor hun geestelijk welzijn. Kent u hem zo? En hebt u soms wel in verwondering uitgeroepen, Heere, wat hebt u toch een geduld met mij? Wat bent u toch langmoedig en goedertieren? Ik had het moeten weten. En ik had het kunnen weten. En toch ben ik iedere keer weer zo blind gebleken. En nu kwam u weer. En nu gebruikte u weer een stuk van de prediking om wat onderwijs te geven. En nu bepaalde u mij opnieuw bij een gedeelte uit uw woord. En nu deed u opnieuw de schellen van mijn ogen. Toen ik aan tafel een stukje uit het evangelie mocht lezen. En ineens ging me het licht op. Kent u deze wijze van omgang van de Heere, de profeet, met zijn onkundige en dwaze volk? En wekt dat in uw ziel ook die verwondering, dat hij het nou kennelijk nooit moe wordt om opnieuw onderwijs te gaan geven? En vanuit deze gezindheid is gebeurd wat we in onze tekst lezen. Heeft de Heer Jezus met zijn discipelen toen gesproken over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Allereerst, want zij waren zijn discipelen, ze waren zijn persoonlijke leerlingen, ze waren mensen die door hem getrokken, geroepen, getrokken, onwederstandelijk getrokken waren en die zijn volgelingen mochten worden en die uit de duisternis overgegaan waren in het licht, in beginsel, jazeker. En in hun persoonlijk leven gaf de Heere iedere keer weer opnieuw een stukje onderwijs. Maar behalve dat ze zijn persoonlijke volgelingen mochten worden, heeft hij hen ook geroepen met het oog op een geweldige taak. die ze zouden moeten gaan verrichten. Ze worden in dat begin van Lucas' evangelie apostelen genoemd, uitgezondenen. En dat had hij op het oog. En dat had hij ook op het oog toen hij met hen ging spreken over die dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Want nou mogen ze leerlingen zijn. Nog wel. Nu mogen ze nog aan zijn voeten zitten. Nu mogen ze de dingen nog ingeprent krijgen. Maar er komt een tijd dat de leerlingen van nu leermeesters van anderen moeten gaan worden. En dat zij moeten gaan doorgeven wat ze eerst van de Heere ontvangen hebben. Nou moeten ze als leerling met het oog op hun persoonlijk heil al weten wat dat koninkrijk is en hoe dat werkt en wanneer dat komt. Als de onderwijzers van anderen moeten ze het wel zeker weten om bij dat verkondigen van het evangelie geen fouten te maken. Om getrouw te zijn, om te kunnen spreken naar de mening van de Heilige Geest, om niet anders te verkondigen dan wat de Heere verkondigd wil hebben, om leidslieden van blinden te kunnen zijn, om bekwaam te zijn om anderen te onderwijzen, anderen te kunnen vertellen van dat koninkrijk. Dus ook met het oog op hun toekomstige taak heeft de Heere met hen gesproken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Als het daarom gaat, is het maar niet alleen een wonder voor die discipelen heel persoonlijk dat Jezus zoveel geduld met hen heeft gehad. Maar dan moet u dat perspectief er ook maar inzien, dat toen de Heere die 40 dagen gebruikte om zijn discipelen nader, breder te onderrichten, het hem niet alleen om hun inzicht en hun kennis en hun voortgaan in de kennis te doen was, maar hij had zijn ganse kerk op het oog. Met dat onderwijs dat hij in die 40 dagen gaf, dacht hij aan allen, zoals hij dat in het hoge priesterlijk gebed ook verwoord heeft, die door hun woord in Christus zouden gaan geloven. Hij had het heil van zijn ganse kerk op het oog. De ganse kerk van alle tijden en plaatsen, die op het fundament van de apostelen gebouwd moest worden. Op de belijdenis die zij zouden verkondigen. En dan wordt het nog veel wonderlijker. En dan wordt de genade van Christus nog veel groter. Gemeente, toen Jezus 40 dagen lang bij zijn discipelen verbleef. En toen hij als de leermeester opnieuw les ging geven. Toen stond het heil van de kerk, ook het heil van de kerk van vandaag, hem voor ogen. Opdat de kerk van alle tijden en plaatsen zou weten op onfeilbare gronden wat het koninkrijk Gods is. U zegt ons, maar nou wordt het toch wel tijd dat u ons ook eens vertelt wat dat dan inderdaad is. Dat koninkrijk Gods waar het toen kennelijk om ging. Wel gemeente, het is een heel breed terrein wat ik nu aan ga snijden. En het is absoluut onmogelijk om in één preek, waarvan een groot deel eigenlijk gezegd is, alles te naar voren te brengen wat er in die dagen, in die 40 dagen, door Christus over dat koninkrijk is gezegd. Want dan zouden we bij elkaar moeten lezen en naast elkaar moeten leggen het laatste gedeelte van het laatste hoofdstuk van Matteüs. En het laatste gedeelte van het laatste hoofdstuk van Marcus. en het laatste gedeelte van het laatste hoofdstuk van Lucas. En het laatste gedeelte van het ene laatste en het hele allerlaatste hoofdstuk van Johannes. En ook nog een stukje uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen. En als je dat allemaal bij elkaar leest, dan krijg je zoveel stof, dat als je erover begint na te denken, het je al heel snel duizelt. En daarom moeten we maar een keus maken, gemeente vanmorgen. Laat ik u 3 dingen mogen zeggen. Toen Jezus ging spreken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, toen heeft hij het gehad over de koning van dat rijk. Toen heeft hij het gehad over de burgers van dat rijk. En toen heeft hij het gehad over de vraag hoe een mensenkind burger van dat koninkrijk kan worden. Nou, een paar dingen daar dan maar over. En dan geef ik het u maar mee. In de hoop dat u met die Bijbelgedeelte die ik zojuist noemde thuis ook nog maar even aan het werk gaat. Om eens na te gaan wat er nog inderdaad in bredere zin over gezegd is. En om te mediteren over deze dingen. In de hoop dat u mag ondervinden wat de dichter van Psalm 104 ondervond. U weet wat die dichter van Psalm 104 ondervond. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Dat is een goede sabbatsbesteding. Mijn overdenking van hem. Over die koning dat is allereerst. Want wie is die? Kijk, als het over het koninkrijk gaat, het koninkrijk Gods, dan is natuurlijk de eerste gedachte dat dan moet dat een rijk zijn waar een koning over aangesteld is. Zeker, en wie is die koning? Dat is Jezus zelf. En wat heeft Jezus dan over zichzelf als de koning van dat rijk gezegd? In die 40 dagen. Dit bijvoorbeeld, het slot van Matthäus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat zei hij die een paar dagen daarvoor aan het vloekhout van Golgotha stierf. Als de meest machteloze en krachteloze mens in de ganse wereld. Als een gevloekte, als een uitgeworpene, veracht van het volk, uitgeworpen zelfs door zijn vader. En hij zei het. En hij mocht het zeggen. Alle macht in hemel en op aarde is van mij. Dat rijk heeft een koning. En die koning is de almachtige koning. Zie je de discipelen daar zitten in hun bankje? Zie je ze daar luisteren? Zie je ze daar noteren, zoals het een student betaamt, de woorden van zijn leermeester? Mij is gegeven alle macht. Ik denk dat ze hun pen een ogenblik neerlegden en dat ze nu naar hem keken en dat ze zich herinneren hoe hij doodbloedde aan het kruis. Hoe hij neergelegd werd in het graf. Spot en smaad van mensen. En dat ze zich herinnerden hoe zij zich ook van hem hebben afgekeerd. En schaamte bedekt hun aangezicht. En ze buigen het hoofd. En ze horen het hem zeggen, mij is gegeven, van mijn vader gekregen, alle macht En dan moeten ze er straks op uit. De wereld in. De wereld zit niet op hen te wachten. En op hun boodschap ook al niet. De wereld zal hun boodschap verwerpen, zoals ze Jezus' boodschap verworpen heeft. En hij kon het zeggen met Jesaja: wie heeft onze prediking geloofd? Wie is de arm des Heren geopenbaard? En dan gaat hij ze uitsturen. Als ze voldoende onderwijs gekregen hebben, moeten ze het zelf gaan doorgeven. Maar het is toch onbegonnen werk? Er is toch niemand in deze wereld die naar die boodschap uitziet en die naar die woorden verlangt? Er is toch niet eens plaats voor het evangelie? Hoe moet dat? Waar halen ze de moed vandaan om te doen wat hij hen opdraagt? De vijandschap van de Joden was tastbaar. De Romeinen in Israël zijn de baas. En niet alleen in Israël, maar in de hele toenmaals bekende wereld. Wie heeft de macht in handen? Wie regeert hier? Het onrecht. De vijandschap tegen God. Mij is gegeven, zegt hij. En hij mag het zeggen, want hij was dood en is nu levend. En hij heeft de macht. Kijk maar, want op een gegeven ogenblik gaat de deur niet open en toch is hij binnen. Op een gegeven ogenblik is het net leeg, na een hele nacht vissen. En is het in één keer vol, als hij de vissen gebiedt. Hij mag het zeggen, mij is gegeven alle macht. En de discipelen hoeven niet moedeloos te worden als het straks tegenzit. Want deze almachtige koning van zijn rijk laat het hen ook weten. En ik ben met u lieden. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. O ja, dan zullen er dagen zijn, soms dagen zonder eind. Soms weken aan één stuk, dat het wel lijkt alsof er geen koning is. Alsof de wereld alles te zeggen heeft. Alsof de kerk verdwijnen zal. Dan lijkt het er menigmaal op in de geschiedenis van dat koninkrijk Gods, dat het als een nachtkaas uitgaat. En dat er niks van overblijft. En dan zou zo'n discipel apostel het voorbeeld van Elia wel willen volgen. En onder een jeneverstruik gaan liggen. En tegen de Heere zeggen: Heere, mag het nou alstublieft genoeg zijn? Ik zie er toch niks meer van. Het is toch mislukt. Neem mijn ziel maar van mij. En dan mag een andere discipel op een andere manier, als het ware vanuit de kerker, een boodschapper sturen naar de Heere Jezus: bent u het wel echt? Ik heb het verkondigd, maar nou durf ik het zelf eigenlijk niet eens meer te geloven. En dan moeten ze maar weer terug. En laten ze dan de notities van de colleges aan zijn voeten nog maar eens een keer herlezen. Want daar staat het. Toen zei hij het. En daar moeten ze het mee doen. En daar moeten ze hun ziel weer aan optrekken. En daar moeten ze weer moed uitputten. Ik ben met u lieden. Ondanks alles. Heer, is het waar. Ik zie er niks van. Ga ik voorwaarts, ik zie het niet, in mijn eigen leven ook al niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk er niks van. En als ik op een ambtelijke bediening kijk, dan is het allemaal mislukt. Wat is het nog nut om verder te ploeteren en ploegen op rotsen? Wie heeft onze prediking geloofd? Lees het dan nog maar eens, Matthäus. Lees het dan nog maar eens, Jacobus. Ik ben met u lieden. Toch is het waar. Toch is het waar. En het is niet waar omdat ik het geloof. Maar het is waar omdat hij het belooft. Zult u het onthouden, gemeente? Gods woord is niet waar omdat ik het geloof. Het is ook waar als ik het niet eens geloof. Maar het is waar omdat hij het belooft. En zo was het. En zo is het. Al de dagen, zei hij immers. En dat moet dan maar weer rust geven aan het geprangde gemoed. En dat moet dan weer moed geven om toch verder te gaan. En toch onder die jeneverstruik vandaan te komen. En dan toch maar weer in de kracht van de hemelse spijs verder te reizen. Wat hebben die discipelen het nodig, gemeente, om in de kennis van deze koning vorderingen te maken? Wat is het voor hen en persoonlijk en ambtelijk noodzakelijk, meer en meer noodzakelijk, om de koning te kennen in zijn trouw, in zijn waarachtigheid, in zijn goedertierenheid, in zijn barmhartigheid. Ja, ze hebben het voor zichzelf nodig om overeind te blijven, maar ze hebben het ook nodig om die koning meer en meer te kennen, om hem aan te prijzen en om hem bekend te maken. Om mensen jaloers te maken op dat volk dat hem al kennen mag. Om mensen te bewegen tot het geloof. Om mensen ertoe te brengen, buig toch je knieën. En vertel, vertrouw toch op hem alleen. En geef je verloren zaak in zijn handen. Hij is het waard. Hij is ook machtig om zo'n verloren zaak tot de zijne te maken. En er nog wat van terecht te brengen ook. En als hij het ter hand neemt, dan komt het terecht. Dan komt het goed voor tijd en eeuwigheid. Behalve over de koning, heeft hij ook gesproken over de burgers. Want wie zijn dat dan? Als het over een koninkrijk gaat, ja, een koninkrijk, dat heeft de koning, maar een koning zonder burgers is geen rijk. Dan moeten er ook mensen zijn. Mensen die onderdanen van die koning zijn. Wie zijn dat dan? Mag ik u twee kenmerken van hen noemen, die de Heer Jezus ook genoemd heeft in die periode van de 40 dagen. Het slot van Marcus. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Daar zit het. Het zijn degenen die geloofd hebben. Geloof opent de deur. Dat wil dus zeggen, het gaat niet om uiterlijke voorrechten. Het gaat niet om lidmaatschap van een kerk. Het gaat niet om bepaalde uiterlijke dingen die je doet en waarin je leven onderscheiden is van dat van anderen uit de wereld. Het gaat ook niet om ijver voor een bepaalde zaak. Het gaat niet om goedgeefsheid en milddadigheid voor de zaken, voor de dienst des Heren in de eerste plaats. Het gaat er niet om hoeveel je je inspant en hoeveel je wel doet in verenigingswerk en ik weet allemaal niet wat. Ik doe daar niks van af en de waarde daarvan verminder ik niet. Maar het gaat wel om geloof. En als je geloof in de Bijbelse zin in het juiste licht wil plaatsen, dan moet je dat maar doen in het licht van Johannes 3. En daar zie je de allernauwste verbondenheid van geloof met wedergeboorte. Zonder die wedergeboorte is er geen geloof. Laat ik het dan zo zeggen. Wat zijn dat voor mensen, de burgers van dat koninkrijk? Dat zijn de waarachtig gelovigen. En die dat geloof ontvangen hebben. Toen God hen tot nieuwe schepselen maakte. Toen God hen van dood levend deed worden. Toen God hen aan de opstandingskracht van Christus deel begon te geven in hun eigen geestelijke opstanding. Wie zijn de burgers? Zie je het verband? Er is een koning en er zijn mensen en die mensen zijn aan de koning verbonden met de band van het waarachtige geloof. En daar heb je een toetssteen. Je kunt over kenmerken spreken. Terecht, dat doet onze belijdenis. Dat doen onze Dordtse leerregels. Dat mogen we in de prediking doen. Tenslotte doet de Heere het zelf in zijn woord. Maar één van de kenmerken, en misschien wel het eerste dat je zou moeten noemen, is geloof in de koning. Wat is dat dan, geloof in de koning? Is dat toestemmen? Ja, het is er ook een onderdeel van. Is dat een verstandelijke overtuiging? Ja, dat hoort er ook bij. Is het de oude waarheid aanhangen? Het hoort er ook bij. Maar echt geloof zal niet moeten blijken uit wat we zeggen, maar uit wat we zijn. Om het anders te zeggen, echt geloof moet door de liefde werken. Dan ben ik bij een ander onderdeel uit dat onderwijs van de Heere Jezus. Ga dan maar even met me mee, gemeente. We waren er eventjes al toen ik het over die wonderlijke visvangst had daar bij het meer van Tiberias. Maar nou even aan de oever. Waar ze met elkaar die maaltijd gebruikt hebben. Dat wonder dat daar al brood en vis lag. En daar zitten ze in die kring. En dan hebben ze gegeten van wat hij hen gaf. En dan neemt hij verder de leiding. En dan gaat hij met Petrus praten. Die andere zes zijn erbij. Die horen het. Die moeten het ook horen. Want zij hebben geen enkele reden om op Petrus neer te kijken. Laten ze maar voor zichzelf luisteren. Naar die samenspraak tussen Jezus en Simon, de zoon van Jonas. Laten ze het maar op zichzelf toepassen. Laten ze maar voor zichzelf horen. Want de vraag zou hij ook aan hen kunnen stellen. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Waarom die vraag? Ach, weet u, Petrus had gesproken. Hij had mooie dingen gezegd. Hij had belijdenis gedaan. Het was nog waar ook. Het kwam nog uit zijn hart ook. Het was nog vrucht van de openbaring door de Heilige Geest ook. Hij had gezegd, gij zijt de Christus. Hij had gezegd, tot wie zullen we anders heen gaan? U en u alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Het was gemeend. En Jezus heeft er niet aan getwijfeld. Maar diezelfde fontein heeft naast het zoete ook het bitter uitgegeven. En diezelfde lippen hebben ook gezegd, ik ken de mens niet. Die hebben hem ook afgezworen. Woorden, jawel. Woorden. Vandaag zijn ze zus en morgen zijn ze zo. Vanwege dat oude bestaan, weet u. Vanwege die twee menselijkheid. Vanwege die oude mens die er nog altijd is. En die het de nieuwe mens niet gewonnen wil geven. En daarom is de Heer Jezus niet maar alleen benieuwd naar woorden. Maar is hij benieuwd naar het hart. Simon, zoon van Jonas. Hebt gij mij lief? Daar gaat het om. Als je wil weten wat de burgers van dat koninkrijk zijn, dan heb je hier het antwoord. Dat zijn die mensen die met een gebarsten stem, wetend wat er allemaal in hun hart huist, wetend dat Jezus ook weet alles wat er in hun hart is, tegen hem kunnen zeggen. Al horen ze zichzelf nog met vloeken en eedzwering vervloeken, die toch tegen hem kunnen zeggen, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. De dingen die het koninkrijk Gods aangaan, daar heb je de burgers. Die met een beroep op de alwetendheid van hun heren kunnen zeggen, heren, maar dat weet u toch zelf ook. Dat hebt u toch in mijn hart gelegd. Dat is toch mijn werk niet geweest. U weet toch wat u in mijn eigen leven begonnen bent te doen. U weet dat ik u lief heb. Ja, dat zijn de burgers. Ik zei het al, nou moet je maar verder mediteren. Maar nog één vraag. Want als hij zegt wie de burgers zijn, dan zegt hij eigenlijk in één adem ook wie de burgers niet zijn. Want als je dat nou niet kunt zeggen met Petrus, als je geen beroep kunt doen op de alwetendheid van de Heer, en als je eigen geweten je alleen maar veroordeelt, en je kunt niet terugvallen op een werk dat de Heere begonnen is in je ziel. Hij zei het in Marcus 16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben. Wat daarmee dan? Die zal verdoemd worden. Als je nou geen burger van dat rijk bent, denk dan eens een ogenblik na over wat daarover staat. Die zal verdoemd worden. En omdat dat zo ontzaglijk ernstig is, gemeente, veel ernstiger dan wij, zeker in onze natuurstaat, ooit vermoeden. Maar Jezus weet hoe ernstig dat is. Jezus weet, zeker daar zijn eigen nederdalen ter helle, hoe verschrikkelijk het is om verdoemd te moeten worden door een rechtvaardig God. Jezus weet dat. Omdat dat zo'n ontzaglijk ernstige zaak is. En dat maak je niet ongedaan door trouw naar de kerk te komen en door je gaven te geven en ik weet niet wat allemaal meer. Daarom stuurt hij zo meteen die apostelen uit en rust hij ze toe, opdat ze het schouder gaan verkondigen. De bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Daarom stuurt hij ze erop uit, om de weg naar dat koninkrijk te banen en de deur van dat koninkrijk te ontsluiten. En daarom het derde, wat er over dat koninkrijk te zeggen is en wat Jezus gezegd heeft. Dat is onder andere ook dit, hoe word je nou zo'n burger? En hoe kom je nou binnen? Daarom laat de Heere preken. Daarom stuurt Hij die apostelen uit. Daarom kregen ze dat woord mee. En ze hoeven het niet zelf te bedenken, maar ze mogen het naspreken. En daarom zond de Heere Jezus in die 40 dagen ook zijn Heilige Geest al op hen. Kleinpinksteren noemen ze dat dan wel eens. Op de Pinksterdag, 7 weken na de opstanding, komt de Heilige Geest. Maar in die 60, in die 40 dagen kwam de Heilige Geest al in de beperkte kring. Herinnert u zich dat niet? Toen hij in de kring van zijn discipelen verscheen. En hij blies op hen. En hij zei: ontvangt de Heilige Geest. En dat wordt straks vermenigvuldigd. Maar met die geest toegerust zendt hij er hen op uit. Met het woord. Woord en geest gaat hij gebruiken om dat volk te vergaderen, om mensen tot geloof te brengen, om dat waarachtige geloof in de liefde te laten werken. Woord en geest gaat hij gebruiken om mensen dat koninkrijk binnen te leiden. En het is door dat woord dat ze overtuigd worden. Het is door die geest dat ze getrokken worden en dat ze leren geloven. En dat ze voor dat woord leren buigen. Het is door woord en geest dat de Zonen Gods zich een gemeente vergadert. Uit al de geslachten van deze aarde. Wendt u daar nu ook bij? Is dat in uw leven begonnen? Ik zal niet zeggen, is dat in uw leven gebeurd? Want als het gebeurd is, dan gebeurt het nog weer. En dan moet het ook maar weer blijven gebeuren. Maar is dat in uw leven nou begonnen? Dat dat woord greep op uw ziel kreeg. Dat die geest het ging gebruiken en het indroeg in uw binnenste. Dat het een kracht Gods tot zaligheid in uw leven mocht worden. Gemeente, daar kom je toch voor naar de kerk, of niet? Daar kom je toch voor naar deze plek waar de Heilige Geest juist wil werken. Waar het woord mag worden gebracht. Dat zoek je toch als je naar de kerk gaat. Och, Heere, geef dan uw zegeningen. Weet de Heere dat? Heb je daar ervaring mee? Weet je dat? Kun je het bij tijden wel eens ondervinden? Mag je er van tijd tot tijd ook wel eens over spreken? Hoort wat mij God deed ondervinden. De dingen van het koninkrijk. Daar moet het om gaan in de kerk. Daar moet het om gaan, broeders ook op huisbezoek. Daar moet het om gaan op de catechisatie. Daar moet het om gaan in de zondagsschool. Daar moet het om gaan in de huiselijke gesprekken. Daar moet het om gaan, daar vooral, in de omgang tussen vaders en moeders en hun kinderen. Daar gaat het om. Dat is van het allergrootste gewicht. Spreken we daarover. Amen.